Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Romeinen 3, daarvan de verzen 21 tot en met 31. Dus Romeinen 3, vers 21 tot en met 31. En dan de collectengemeenten, die zijn voor de diaconie en voor de kerk. En bij de uitgang is een bijzondere diaconale collecte. En u heeft vorige week op de zondagsbrief daar het een en ander over kunnen lezen. Dus diaconie en kerk in de dienst en bij de uitgang een bijzondere diaconale collecte. Tot zover. In deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 149, het eerste en ook het tweede vers. Loof den Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden zijner gunstelingen. Laat de ijverige tempelrijen op fluiters hoogste naam verbreien. 1 en 2 van Psalm 149. Zoals we dat gewoon zijn in de middagdienst, willen we ook nu samen belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop de volgende psalm zingen, dat is de 150ste. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom. En het derde vers looft God naar zijn hoog bevel. En ieder van u en ook van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en ik geloof een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
We doen vanmiddag de Bijbel open bij de brief van Paulus aan de Romeinen. En lezen dan het derde hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 31. Daar staat boven rechtvaardiging door het geloof. Het gaat vanmiddag over zondag 7. Vraag en antwoord 21. Wat is nou eigenlijk een waar geloof? Romeinen 3, vanaf het 21ste vers. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbend getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven, missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God heeft voorgesteld tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving van de zonde. Die tevoren zijn geschied onder de verdraagzaamheid van God. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij. En rechtvaardigende, rechtvaardigmakend, degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten door wat wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Is God een God van Joden alleen? Is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nademaal, omdat hij een ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen we dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schrift lezen. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere naderen. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder van de Pol van de Klipper na een hernia-operatie weer thuis mocht komen. De komende tijd moet hij verder herstellen. Dankbaar dat zuster van Rumt Budding van de Wolweg thuis kwam uit de Maartenskliniek in Nijmegen. Zij zal de komende tijd verder moeten revalideren. Wij willen de Heer ervoor danken dat zuster de Hartog, weer van de Edelmanlaan, weer met ons in de kerk kan zijn. Ze is een aantal weken niet in de kerk geweest vanwege het feit dat ze gevallen is, maar nu mag ze dan vanmiddag weer bij ons zijn. We zijn daar dankbaar voor en de Heer daarvoor erkennen. Wij willen voorbeden doen voor broeder en zuster Richard en Annemarie Henken. In de afgelopen week is heel plotseling vader en opa Henken overleden in de leeftijd van 61 jaar. Hij was aan het werk bij onze familie van Dam aan de Munnikeweg. En daar is hij niet goed geworden en daar is hij overleden. Allereerst voor de familie Henken een bijzonder ingrijpende gebeurtenis, maar ook voor onze familie van Dam die dat allemaal van nabij heeft meegemaakt, willen de Heere hen aan de Heere bidden om zijn troost en om zijn kracht voor hen allen. En dan, we dragen ook aan de Heere op broeder Kade Kiewiet van de Julianenstraat, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Hij is erg vermoeid geraakt en er worden nu allerlei onderzoeken gedaan. We willen ook aan de Heere opdragen broeder Frans Smit, die in de komende week een operatie moet ondergaan aan zijn been. Hij heeft gisteren bij het sporten zijn Achillespees gescheurd en die moet in de komende week dan weer operatief eraan gehecht worden. Zo hebben we weer veel te bidden. Gelukkig ook te danken. Laten we samen het aangezicht van de Heere met eerbied en ootmoed zoeken. U brengt ons vanmiddag als gemeente weer bij elkaar. Dat is toch altijd weer opnieuw het geheim van een kerkdienst. U die ons roept en u die ons samenbrengt. En we zijn dankbaar, Heere, dat het ook vanmiddag weer in alle rust en in alle vrijheid mag gebeuren. Dat we naar uw huis mochten komen. Of dat we de kerkradio weer aan konden zetten. En op dit moment in onze eigen kamer mee kunnen luisteren naar deze kerkdienst. Er zijn op deze wereld zoveel gemeentes die samenkomen onder de druk van de vervolging. Het staat vaak ver van ons af. En toch, Heere, als we de berichten krijgen, dan raakt het ons altijd weer. En dan beseffen we weer wat een voorrecht het is om in alle rust en in vrede bijeen te zijn. We bidden ook voor de vervolgde christenen. Uw gemeente onder het kruis. En ook de individuele christenen die soms zo'n bijzonder moeilijke weg moeten gaan. En dat omdat ze niet anders kunnen dan uw naam belijden. We zijn samengekomen, Heere, om te luisteren naar de boodschap van uw woord. En die boodschap die zal vanmiddag naar ons toekomen vanuit het onderwijs dat de catechismus ons geeft. En we zullen bepaald worden bij de noodzaak en de inhoud van een waarachtig geloof. En laat het ons maar zien, Heere, wat de inhoud is en wat de noodzaak is om werkelijk u te vrezen, u te zoeken en u te dienen in ons leven. Buiten u is toch geen behoud, geen uitzicht en redding. Heren, wij bidden samen om de leiding van uw Heilige Geest. Want ook vanmiddag zijn we van die leiding zo bijzonder afhankelijk. Als we geroepen worden om te luisteren, maar ook als we geroepen zijn om te onderwijzen. En we weten ons samen afhankelijk van de leiding en de werkingen van uw Heilige Geest. Wij mogen samen vanmiddag tot u naderen, Heren, om onze dank ook voor u te verwoorden. Er zijn in het midden van ons ook een aantal redenen tot bijzondere dankbaarheid. Broeder van der Pol is geopereerd, mocht allemaal goed verlopen en hij voelde meteen al een stuk minder pijn. We zijn daar dankbaar voor, maar we dragen hem ook van harte aan u op of u verder herstel wilt geven. De komende weken zal dat herstel ook verder moeten voortgaan. En we belijden het, Heere, we zijn in de dingen van de gezondheid afhankelijk van uw onmisbare zegen. Blijf die ook aan onze broeder schenken. Gedenk hem en gedenk ook zijn gezin, allen die hem lief en dierbaar zijn. We zijn zo dankbaar, Heere, dat ook onze zuster van Rumt weer thuis is uit de Maartenskliniek in Nijmegen, dat de operatie goed mocht slagen. En toch een hele ingrijpende operatie. En nu is er een traject ook van revalidatie straks. En daarom bidden we ook om uw zegen. We danken voor wat u schonk en we bidden om uw blijvende zegen. Heere, u weet wat nodig is. Gedenk onze zuster. Gedenk onze broeder. Gedenk ze samen met allen die om hen heen zijn. Wij willen samen ook uw naam erkennen, Heere, dat onze zuster de Hartog vanmiddag weer in de kerk kan zijn. Een aantal weken was dat niet mogelijk. Ze heeft uw bewarende hand toch mogen ervaren. En daar is ze dankbaar voor. En samen willen we uw naam daar ook voor erkennen, Heere. Wilt u onze zuster ook verder bijzonder gedenken, ondersteunen in al de dingen die ook in haar leven aan de orde zijn. Wij willen samen ook uw naam aanroepen, Heere. Er zijn ook redenen van verdriet en zorg in het midden van ons. We denken aan onze broeder en zuster Richard en Annemarie Henke, die in de afgelopen week zo plotseling werden geconfronteerd met het overlijden van vader en opa. En wat een verdriet geeft dat. Heren, en toch aan de andere kant, ze mogen weten dat vader ook in uw handen veilig is en geborgen. Daar mocht hij van spreken, daar mocht hij van getuigen. Wat is dat toch ook een troost om dat te mogen weten en om hem zo na te mogen staren. En toch, als dierbare mensen van ons worden weggenomen, dan geeft dat zoveel pijn en verdriet in het hart. Hoe velen onder ons weten ook daar niet van. En hebben daar nog dagelijks ook het verdriet over in hun leven. Wij bidden, Heere, om uw troost en om uw steun en om uw kracht voor Richard en Annemarie en de kinderen. Maar ook voor de andere familieleden en in het bijzonder ook voor moeder en oma Henke. Moeder en oma die ook nog te kampen heeft met ernstige ziekte in haar leven. Wees u onze zuster nabij en goed, Heere. En wil bij de voorduur haar sterken en ondersteunen zoals u tot hiertoe ook heeft gedaan. Wij willen samen ook aan u opdragen onze broeder Klaas de Kievit, die zo onverwachts in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Onze broeder die in de afgelopen tijd ook geconfronteerd werd met het overlijden van zijn vrouw en daar voorafgaande ook een hele moeilijke periode heeft doorgemaakt met haar. Wilt u onze broeder gedenken? Hij is ook al op hoge leeftijd. En zo dragen we ook hem van harte aan u op. En we bidden samen ook voor onze broeder Frans Smit, die in de komende weken een operatie moet ondergaan aan zijn been. Zo onverwachts. Wilt u alles wel maken, Heere? Ook in deze dingen zijn we afhankelijk van uw zegen. En wil die aan hem geven. En niet alleen aan hem, maar gedenk ook zijn gezin. We dragen hen van harte aan u op. Denk aan ieder onder ons die zorg, die moeite, die verdriet kent. We bidden in het bijzonder ook voor broeders en zusters in ons midden die met psychische klachten te kampen hebben. Soms is dat verborgen, soms ook niet. Maar u weet hoe moeizaam het kan zijn als we met deze dingen in ons leven te maken hebben. Heere, geef hen uw licht en uw genade. En zo komen wij samen voor uw aangezicht. U erkennend voor uw zegen. En u biddend om uw blijvende zegen. En allen die moeite en zorg hebben van harte aan u opdragend. Hoor ons bidden. Enkel in de vergeving van onze zonden, om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 31. Daar gaan we drie verzen van zingen, gemeente. Het eerste, het 15e en ook het 17e vers. Psalm 31, op u betrouw ik, Heere der Heren, op u gelijk het betaamt. En ook het 15e vers, hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u vertrouwt en u vreest. En het 17e vers, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Thank you. Wat is een waar geloof? Zondag 7, vraag en antwoord 21. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God is geschonken, uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Als we met elkaar dat antwoord en die vraag hebben overdacht, zingen we uit Psalm 27, het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en waar was mijn moed gebleven? Gemeente, worden alle mensen zalig? Is het nou zo dat alle mensen die op deze aarde geboren worden en leven, dat ze uiteindelijk ook allemaal in de hemelse heerlijkheid zullen eindigen? Die vraag, die heeft de catechismus aan het begin van zondag 7 gesteld. Worden alle mensen door Christus zalig, zoals ze door Adam ook verdoemd zijn geworden? Nou ja, en dan zegt de catechismus, nee. Nee. Alleen degene die door een waar geloof de Heer Jezus worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Dus niet alle mensen worden zalig. En dat is ook volkomen bijbels. Want de Bijbel laat ons weten dat er niet één soort mensen is, maar dat er twee soorten mensen zijn. Rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En de Bijbel laat ons weten dat er niet één weg is waarop iedereen wandelt, maar dat er twee mogelijke wegen zijn. Een brede weg en een smalle weg. En de Bijbel, gemeente, laat ons weten dat er uiteindelijk ook niet één bestemming is, maar dat er twee verschillende bestemmingen zijn. De eeuwige zaligheid, maar helaas ook de eeuwige rampzaligheid. Dus, nee, niet alle mensen worden zalig. Maar wie worden dan wel zalig? Dat is natuurlijk dan de belangrijke vraag. Alleen die door een ware geloof de Heere Jezus worden ingelijfd en zijn weldaden aannemen. Een waar geloof. Daar komt het op aan. Ja, en dan moeten we natuurlijk weer iets verder gaan denken. Dat ware geloof, waar vinden we dat? Is het nou zo dat je kunt zeggen, die scheidslijn tussen geloof en tussen ongeloof, die loopt nou tussen de kerk en tussen de wereld? Kun je nou voor het gemak zeggen, de mensen in de kerk die delen in het geloof en die worden allemaal zalig, en de mensen in deze wereld die delen niet in het geloof en die worden niet zalig. Zou het zo makkelijk liggen? Het is helaas toch iets ingewikkelder. De scheidslijn loopt niet tussen kerk en wereld, maar die loopt dwars door de verbondsgemeente heen. En dat is best heel aangrijpend. Jazeker. Want dat betekent dat we ons erop moeten bezinnen wat een waar geloof is. En niet alleen maar op moeten bezinnen vanmiddag zo van dat we het allemaal weer op een rij hebben. Zo, oh ja, zo zit het ook alweer. Maar dat waar geloof ook in ons leven wordt beoefend. Of om het anders te zeggen, dat dat nou ook het geheim is van ons leven. En ik zou willen, jongeren, dat jij vanmiddag je dat ook afvraagt. Hè? Is dat nou het geheim ook van mijn leven? Hè? Hoe sta ik daar nou in? Laten we vanmiddag samen proberen om helder te krijgen wat een waar geloof is. En onze catechismus die probeert ons daarin te leiden. En we zullen gaan zien, gemeente, wat een waar geloof inhoudt, dat is een kennen van God. Maar het is ook een vertrouwen op God. Een kennen van God en ook van zijn woord, maar vooral ook een vast vertrouwen op de Heer. Het gaat vanmiddag dus, en dat is het thema, ook over een waar geloof. Wat is nou een waar geloof? Dat is de Heer kennen en hem vertrouwen. Hem kennen en hem vertrouwen. Ja, het is geen onbelangrijke vraag die vanmiddag onze aandacht vraagt. Ik heb er al iets van proberen te zeggen. De zaligheid staat of valt met een waarachtig geloof. Nou, dan moet je weten wat dat dan inhoudt. Hè? En dat beoefenen ook, zoals ik al zei. Wat is dat nou precies? Wat moeten we daar nou onder verstaan? Een waar geloof. Nou zegt de catechismus, en je kunt gewoon even meelezen, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, maar dat is ook een vast vertrouwen, dat door de Heilige Geest, door het evangelie in mijn hart wordt gewerkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God is geschonken uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Misschien dat jij nou zegt een hele mond vol. Misschien dat je eigenlijk op dit moment zegt van ja, dat is eigenlijk zo even te veel wat er allemaal gezegd wordt. Nou, het is inderdaad een hele mond vol, het is een hele omschrijving. Maar ik wil vanmiddag zeggen dat geen woord van deze omschrijving van antwoord 21, dat eruit geschrapt kan worden. Als je dat laat vallen, dan denk ik dat je tekort doet aan wat een waar geloof is. We moeten het helder hebben met elkaar. Het is een schriftuurlijke, dus op de Bijbel gegronde omschrijving van een waarachtig geloof. Nou ja, we zullen proberen om dat antwoord wat uit elkaar te leggen. En ik heb er al een voorzet voor gegeven. Het is kennen en het is vertrouwen. Die twee woorden, daar gaat het om. Het gaat om kennen en het gaat om vertrouwen. Waar geloof? Een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Een waar geloof heeft alles te maken met de schrift. Een waar geloof heeft alles te maken met de Bijbel. Allicht zal er iemand zijn die dat zo zegt. Natuurlijk heeft het alles met de Bijbel te maken. Nou, ik zal zo meteen er een paar voorbeelden van geven dat niet zo vanzelf spreekt. In deze tijd vooral niet. Maar we zullen dat vanmiddag zo weer helder tegen elkaar moeten zeggen. Het waarachtige geloof richt zich op het woord van de Heer, op de schriften, de Bijbel. En houd dat voor waar. Ik las ergens dat iemand zo prachtig verwoordde: het ware geloof valt voor de majesteit, de zeggenschap en de zeggingskracht van het woord van God. En dat is denk ik helemaal waar. Je bent als waarachtig gelovig mens, ben je overweldigd door de schriften. Die schriften die hebben je geraakt. Hè? Die schriften die zijn op een gegeven moment voor je gaan leven. Die gaan spreken. Ik hoop dat dat uw ervaring ook is. Ik hoop dat dat jouw ervaring ook is. Misschien nog niet. Misschien dat je zegt, nou, de Bijbel is voor mij eigenlijk nog alleen maar een heel moeilijk boek. En je leest het, begrijpt er weinig van, er wordt over gepreekt en je denkt, nou, waar heeft die man het over? Het staat misschien nog heel ver van je af, maar ik hoop toch dat het zo ver mag komen, ook in jouw leven, dat het woord een geweldige kracht wordt in je leven. Dat je erdoor overweldigd wordt. Dat je erdoor geraakt wordt. Dat je beseft, het is maar niet een gewoon boek, maar in de Bijbel spreekt niemand minder dan God zelf tegen ons. Dat betreft een geweldige ervaring in je leven, over ervaring gesproken. Dat is nou een geweldige ervaring in je leven. Als je mag ervaren zo, als je werkelijk ervoor mag vallen, voor de boodschap van het woord. Dat het woord jou gaat lezen, overrompelen, gezeg. Ja, maar dat is toch altijd zo als je een waar geloof hebt. Ja, als je een waar geloof hebt. Maar, en dat zei ik net al, er zijn in onze tijd ook heel wat theologen die een andere boodschap laten klinken. Ik heb nog niet zo lang geleden een groot aantal hoofdstukken gelezen in een boek. En dat boek dat heet Geloven in een God die niet bestaat. En dat is geschreven door een dominee uit Zeeland. En die man die gelooft helemaal niet dat God bestaat. God heeft wel betekenis voor ons. Net zoals Sinterklaas betekenis heeft. Niemand gelooft dat Sinterklaas bestaat. Maar zoals Sinterklaas eigenlijk wel betekenis heeft voor mensen. Zeker dan in de decembermaanden. Zo geloven veel mensen ook in God. En dat heeft een bepaalde kracht en een bepaalde waarde in hun leven. Zo in het kort formuleert hij dan zijn zienswijze. Maar dan merk je dat die man helemaal niet valt voor het woord. En dan merk je dus dat er een geloof wordt verkondigd dat niets met de schriften heeft. Nou ja, vroeger zeiden we dat is nou de vrijzinnigheid. De vrijzinnigheid. Maar ook aan de andere kant komt het voor dat men niet echt buigt voor de schriften. Dat de schriften niet echt letterlijk als het woord van God worden genomen. En de bevinding van het volk van God is dan belangrijker dan wat de schriften ons voorhouden. En dat is ook niet zoals het behoort. Dus wat dat betreft moeten we de dingen heel helder tegen elkaar zeggen. Het gaat in de allereerste plaats om de schriften. Het gaat om het woord van God. Dat moet belangrijk zijn in ons leven. En ik hoop, wat ik net ook zei, dat het een geweldige kracht in ons leven geworden is. Dat we ervoor gevallen zijn. En dat we ook steeds meer ons in dat woord willen verdiepen. Uw woord, een licht op mijn pad, een lamp voor mijn voet. Dat je het open doet, hè? Dat je het open doet, dat je elke keer weer opnieuw, ook door de week, hè, dat woord open doet om te leren, om te luisteren wat de Heere aan ons te zeggen heeft. Nou, dat is dus een kenmerk, een wezenskenmerk van een waar geloof. Het valt voor het woord van God. Maar, ons catechisme zegt, het gaat niet alleen maar over dat weten en kennen van het woord. Het gaat in het waar geloof ook om een stuk vertrouwen. Wat is vertrouwen? Vertrouwen dat is dat je overgeeft. Dat je jezelf als het ware uit handen geeft. Vertrouwen dat is, ik mag mij helemaal in handen geven van mijn God. Onze catechisme gaat nog iets verder, gemeente. Onze catechisme die zegt dat vaste vertrouwen, dat heeft er ook mee te maken dat ik mag weten dat niet alleen aan anderen, maar dat ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, zaligheid van God is geschonken uit genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus de catechisme zegt dat vertrouwen dat richt zich ook op de geweldige inhoud van het evangelie. Dat vertrouwen dat mag ook dat evangelie zich toe-eigenen, om zomaar te zeggen. Hè? Vroeger zei men wel eens, het geloof mag de dingen van de Heere mijnen, toe-eigenen. Hè? Ik mag weten niet alleen aan anderen, maar dat ook aan mij vergeving van mijn zonde is geschonken. Ja, en dat is natuurlijk best heel veel. Hè? Dat is nogal wat. Het is wel volkomen bijbels. Hè? Want laten we daar heel helder over zijn. Als je de apostel Paulus leest, hè, hoe of hij spreekt over deze dingen, hè, dan is hij duidelijk. Hij zegt, ik weet in wie ik heb geloofd. En we hebben Romeinen 3 gelezen en dan zegt hij ook heel nadrukkelijk, hè, er is rechtvaardigheid door het geloof. Niet door goede werken, nee. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus. En op een andere plaats in Romeinen 5 zegt hij, wij hebben vrede met God door het geloof. En als je Galaten 2 vers 20 leest, dan kom je ook een prachtige tekst tegen waar de apostel zegt, ik leef, maar ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus de apostel Paulus is er heel erg duidelijk over. Hè? Hij mag weten geborgen te zijn in de Heere Jezus Christus en zijn werk door het geloof. Niet door werken, maar door het geloof. Hij de mijne, ik de zijne. Prachtig. Maar nou kon het vanmiddag best wel eens wezen dat er broeders en zusters onder ons zijn die zeggen, ja, maar nou wordt het voor mij toch wel wat te hoog. Ja, en misschien dat er onder ons zijn die zeggen, ja, maar als het zo ligt, dan vrees ik voor mezelf, want dat zou ik nou niet durven zeggen. Dat de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus nou ook aan mij gegeven is. Dat ik mag delen in die machtige werkelijkheid van de vergeving van de zonde. Ik zou het heel graag willen belijden. Maar het is mij te hoog. Het is mij te moeizaam, te moeilijk. En waarom is het voor ons dan te moeilijk? Nou, gemeente, dat heeft vaak ermee te maken, zo hoor ik dat ook als ik daar met u over spreek, dat heeft ermee te maken dat we zeggen, ja maar wij doen toch elke dag opnieuw zonde. En wij moeten elke dag opnieuw onze onvolkomenheid belijden. Laatst zei er nog iemand tegen me, ik moet elke avond opnieuw moet ik zeggen, Heere, vergeef wat ik vandaag gedaan heb, wat weer niet was naar uw heilige wil. En als je daar nou steeds mee geconfronteerd wordt, met die blijvende zonde, hè, met dat onvolmaakte, die ongehoorzaamheid soms ook in je hart, als je daar nou mee geconfronteerd wordt, ja, dan kun je toch niet geloven dat je zonden allemaal zijn vergeven. En er zijn veel broeders en zusters die daar oprecht mee worstelen. En die dan ook zeggen, kijk, en dat is nou ook de reden waarom ook ik niet naar het avondmaal durf te komen. Want ja, dan moet je toch wel een waar geloof hebben. En dan moet je toch wel weten dat je zonden vergeven zijn. En ik kom alleen maar een stuk onvolmaaktheid bij mezelf tegen. Gemeente, zo kan het inderdaad liggen in ons leven. En als je dat nou legt, hè, naast het antwoord 21, dan kan ik me voorstellen dat er op zijn minst een vraag bij ons boven komt. Op zijn minst, want het kan ook wel eens zijn dat we zeggen, en nou vrees ik dat ik nog niet dat ware geloof in mijn leven bezit. Nou vrees ik dat waar hierover gesproken is, dat is in mijn leven nog geen werkelijkheid, dat ik er dus nog buiten sta. Zo kan het soms zijn. Maar dan zou ik vanmiddag erop willen wijzen dat het vertrouwen op de Heere, dat dat gradaties heeft. En nou zal er misschien iemand onder ons zijn die zeggen, ja, dat klinkt vreemd en dat begrijp ik ook helemaal niet. Nee, in het gewone leven is vertrouwen vertrouwen. Maar in het geestelijke leven kan er onderscheid zijn tussen vertrouwen en vertrouwen. Ja, wat bedoel je nou eigenlijk, dominee? Nou, er kan onderscheid zijn in zekerheid van het geloof en in verzekerdheid van het geloof. Kijk, gemeente, een waar geloof is altijd zeker. In die zin zeker dat het zeker is van de Heere. Het vertrouwt zich aan de Heere toe. Ja. He, zoals een kind zich toevertrouwt aan vader of moeder, zo vertrouwt een waar geloof zich aan de Heere toe. Absoluut. En als je aan een kind van de Heere dat zoveel vragen en moeite heeft omtrent die toe-eigening van de dingen. Als je die nou vraagt, kun je zonder de Heere? Dan zegt ze, nee, ik kan niet zonder de Heere. Als je die vraagt, heb je hem lief? Dan zegt ze, ja, ik heb hem lief. Maar toch, ik durf niet te zeggen dat Christus gerechtigheid ook de mijne is. Ik durf niet te belijden dat ik het eigendom ben van de Heere Jezus Christus. Ik heb ook wel broeders en zusters tot het laatste toe begeleid in hun leven, die nooit zijn gekomen tot de belijdenis dat hun zonden vergeven zijn. Dus in sommige gevallen kan het zelfs zijn dat je nooit zo ver komt. Er is sprake van onderscheid als het gaat om vertrouwen. En dat heeft ertoe geleid, gemeente, dat men wel is gaan spreken van een onderscheid tussen enerzijds het toevlucht nemende geloof en de anderzijds het verzekerde geloof. Ook is men wel gaan spreken over het wezen van het geloof en over het welwezen van het geloof. Of nog iets ingewikkelder, men heeft het wel gehad over de uitgaande daad van het geloof en de wederkerende daad van het geloof. Misschien voor de ouderen van ons best nog wel termen van zeggen, hé, die hebben vroeger nog wel eens gehoord op de catechisatie. Maar wat leert dat onderscheid ons nou? Want daar gaat het ons om. Dat het niet zo is dat als we geen zekerheid hebben over de vergeving van onze zonden, dat het dan meteen betekent dat we geen ware gelovigen kunnen zijn. De Heere wil ons aanzien in zijn genade. Ook al komen we niet verder dan een toevlucht nemen tot hem. En dat zeg ik tot uw bemoediging, u die daarmee worstelt. Ook als er in ons leven alleen maar een toevlucht nemen is tot hem, is er toch sprake van een waarachtig geloof. Die bekende prediker Spurgeon, hè, die kon de dingen soms zo prachtig zeggen. En hij kon ook van die prachtige beelden kon die gebruiken. Daar komen wij vandaag niet meer aan toe. Maar een van de beelden die hij dan gebruikt voor het ware geloof, dat heeft alles met dat toevluchtnemende geloof te maken. Spurgeon zegt op een gegeven moment, ik wandelde aan de kant van de zee en toen zag ik dat er op de rotsen, dat er van die hele kleine diertjes waren die zich aan die rots hadden vastgemaakt. Die hadden zich daar als het ware aan vastgezogen. En die diertjes, Die bleven er zitten, ook toen de vloed gekomen was en het water er tegenaan gebeukt had. Toen het weer eb geworden was, toen bleek dat die kleine diertjes, die zaten toch nog aan die rotsen vast. Nou, zegt Spurgeon. En zo is het nou ook met een toevluchtnemend geloof. Dat zit aan die rots vast. Hè? Dat zit aan, om zo te zeggen, de grote steenrots vast. De Heere Jezus Christus. He, daar klemmen ze zich aan vast. Daar nemen ze hun toevlucht toe. Ze kunnen niet meer buiten de Heere. En ze willen ook niet meer buiten de Heere. En zo, zich vastklemmend aan hem, zullen ze niet ondergaan. Ook niet als het vloedwater tegen hen aanbeukt. Het vertrouwen op de Heere kan gradaties hebben. Toevluchtnemend of verzekerd. Maar gemeente, ik zou vanmiddag wel willen zeggen, hoor, wij zullen tegen elkaar moeten zeggen vanmiddag dat we er wel naar hebben te staan. Hè? Dat we de dingen die hier in antwoord 21 worden verwoord, dat we die ook kunnen naspreken. Wij moeten geen genoegen ermee nemen als we alleen maar toevluchtnemend geloof in ons leven hebben. Er is meer. Hè? En waarom is het van belang dat we ook kunnen zeggen dat de vergeving van de zonde, dat die ook ons is toegerekend in de Heer Jezus Christus. Waarom is dat van belang? Nou ja, voor het eigen hart en leven natuurlijk. Als je daar in mag delen, gemeente, dan heb je natuurlijk voor je eigen hart en leven ook veel meer, om zo te zeggen, ruimte. En als het gaat om het avondmaal vieren, dan heb je ook veel meer licht, om zo te zeggen. Dan is er ook meer vrijmoedigheid. Maar het is niet alleen ook voor jezelf. Als we zelf veel meer vastheid hebben, zullen we ook makkelijker kunnen getuigen van de hoop die in ons is. En wat is dat ook van belang, ook juist in onze tijd. Het wordt steeds belangrijker, gemeente. Het wordt steeds belangrijker dat we in alle eenvoud, maar toch getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. We leven in een wereld die steeds verder van de Heere afraakt. Hè? En als je nou op de plek waar je bent, heel eenvoudig, ook eens een goed woord van de Heere mag spreken, wat is dat toch van belang? Hè? Nou, dus heb je voor jezelf meer vastheid, dan geeft dat ook in dat opzicht veel meer vrijmoedigheid. Hè? Dus we zullen er wel naar moeten staan in ons leven, dat we het antwoord 21 kunnen naspreken. Hè? Maar ja, dan de volgende vraag is, hoe kom ik nou zo ver? Hè? Ik hoor die zo in mijn gedachten, hoor ik die stem zo gewoon van u klinken. Hè? U die daarmee worstelt, die zegt, ja, maar zeg me nou eens, hoe kom ik nou zo ver? Ik worstel daar al zo lang mee. Nou, dan moet je de tekst van deze zondag nog eens een keer weer voor je nemen. Daar staat dat vast vertrouwen. En dan komt de belangrijke zin, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Zie het staan? Dus dat vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie uitwerkt in mijn hart. Dus ik moet niet proberen om verder te komen, want dat zal mij niet lukken. Ik moet de schriften open doen. He, zie je dat? Door het woord. En zo, en ik moet de Heilige Geest bidden of hij mij tot meer vastheid en zekerheid wil gaan leiden. Dus die twee dingen, he, gebed om de Heilige Geest en de Bijbel open doen. En in die weg wil de Heilige Geest ons bij de hand nemen en ons zo ook verder leiden en ons zo ook verdiepen in het vertrouwen op de Heere. Hoe doet de Heilige Geest dat dan precies? Nou, de Heilige Geest die leert ons zien dat de Heere Jezus Christus, die ons in de Bijbel, in het Nieuwe Testament wordt voorgehouden, dat hij betrouwbaar is. De Heilige Geest laat ons zien dat het werk van de Heer Jezus Christus, dat dat veelomvattend is, dat het alomvattend is. Dat hij voor de zonde werkelijk heeft voldaan. En dat hij ook voor mijn zonde heeft voldaan. Dat ook mijn schuld door hem is geboet. De Heilige Geest die laat mij zien de liefde van de Heer Jezus ook. Dat hij bereid is om mij te verlossen. Dat hij zoveel liefde heeft, ook voor mij. Dat hij zijn leven voor mij overgehad heeft. Dus om zo te zeggen, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt ons de heerlijkheid en de rijkdom van de Heer Jezus geschilderd. En daar maakt de Heilige Geest nou gebruik van. Om mijn hart te overtuigen. Om mij verder te leiden. Om mij als het ware over de drempel heen te helpen. Ja, het is waar. Als de Heer Jezus zoveel gedaan heeft. En als hij zoveel liefde heeft voor zondaren. Ja, dan kan het toch niet anders. Of hij wil ook mijn zaligmaker zijn. En de volgende stap is, het kan toch niet anders. Of zijn werk, daar mag ik toch ook in delen. Dus begrijpt u, gemeente, zo door het worstelen met de schriften, zal de Heilige Geest ons verder leiden en ons willen brengen tot die overtuiging dat zijn gerechtigheid ook de mijne is. En dat alleen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Wat is een waar geloof? Een waar geloof heeft alles te maken met kennen. Niet met zweverigheid. Niet met gedachten. Niet met wij geloven wel dat er iets is of wij geloven wel dat er een God is. Nee, het waar geloof heeft te maken met de schriften waarin de levende God zich openbaart. Maar het waar geloof heeft ook te maken met vertrouwen. Dat mijn hart zich aan hem toevertrouwt. Misschien eerst toevlucht nemend, ik zoek het bij u. Bij wie zal ik het anders zoeken, Heere? Bij u alleen is het leven. Maar gaandeweg ook verzekerend. Heere, wat een wonder. Nu weet ik zo zeker als gewis dat u, o Heere, ook mijn gerechtigheid bent. Wat is een waar geloof? Kennen en vertrouwen. En ik hoop van harte dat we door de overdenking heen vanmiddag, ja, kon het zijn allemaal, jong en oud, toch tot de belijdenis kwamen in ons hart. Deze Heer is ook mijn Heer en mijn God. Amen. Laten we samen danken. Aan de hand van onze catechismus zijn we vanmiddag bepaald bij de inhoud en ook bij de noodzaak van een waar geloof. Maar vooral die inhoud heeft ons ook bezig gehouden. Wat is dat nou eigenlijk, zo'n waar geloof? En we hebben gezien, Heer, het heeft alles te maken met het kennen van U in Uw woord. Met het zich laten overweldigen door Uw woord. En geef dat dat ook in ons leven de werkelijkheid mag zijn. Dat we buigen, leerden buigen voor de majesteit, de zeggenschap en de zeggingskracht van Uw woord. Leer het ook onze jonge mensen, Heren. Dat ze er diep van overtuigd worden. Het is het woord van God. Hij spreekt tot ons. Maar het heeft, dat waar geloof, ook alles te maken met vertrouwen. En wat is dan de formulering die onze catechismus daarvan geeft? Ook een rijke formulering. Een Bijbelse formulering. Maar we hebben dat ook heel eerlijk met elkaar besproken vanmiddag. Wat kan er dan soms ook in ons leven toch ook op dat punt een hoop vragen, strijd liggen? Heere, geef dat we vanmiddag begrepen hebben dat U ons door Uw woord en geest bij de hand wilt nemen. Dat U ons verder wilt leiden. En dat U ons tot die troostvolle belijdenis wilt brengen of daarin wilt versterken. Dit weet ik zo zeker als gewis, dat Christus mijn gerechtigheid is. Heer, we bidden voor elkaar. U weet hoe het ligt in ons leven. En wilt U dat wat we met elkaar bespraken vanmiddag ook verder doorwerken in ons hart? Wil deze week ons nabij zijn? Voor velen van ons weer een gewone werkweek. We bidden ook voor onze jongeren die nog een enkel examen moeten afleggen. En dan komt het spanningsvolle wachten op de uitslag. Heren, we dragen onze jonge mensen van harte aan U op. We bidden ook, Heren, of U wilt zijn met al het werk wat in het midden van onze gemeente gedaan mag worden, op wat voor terrein dan ook. Dat het alles tot eer van U mag zijn en tot opbouw van de gemeente, waar we deel van uitmaken, die we lief hebben. Heer in de hemel, we zeggen U naam dank dat we zo ook deze zondag weer in Uw huis in alle stilte en in alle rust mochten zijn. En dat we dat ook zo mocht ervaren toen we aan de kerktelefoon meeluisteren. In alle rust, in alle vrede en stilte. Wilt U ons vergeven wat niet was, naar Uw heilige wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien. Alleen in Hem, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Psalm 118, vers 7 en vers 10 zingen we tot slot en we mogen vooraf onze gaven geven voor de kerk en voor de diaconie. Ga heen in vrede naar uw woning en ook de nieuwe week weer in. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.